Schriftlezing is deze morgen.
Hoe is het? Die valt in.
De schriftlezing is deze morgen uit Johannes 13 en daarvan de versen 1 tot en met 12. En dat gaat dan over de voetwassing. Heel bekend gedeelte uit de Bijbel. En, maar heel belangrijk ook voor ons, ook voor het avondmaal natuurlijk. Het houdt er allemaal verband mee, hè. En beginnen dus bij vers 1. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven, en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. En hij legde zijn klederen af en nam een linnendoek en omgordde zich daarmede. En daarna deed hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met het doek waarmede hij omgord was. En hij kwam dan bij Simon Petrus en deze zeide tot hem: Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Wat ik doe, dat weet gij nu niet. Maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem: Gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem: Indien ik u niet was, heb gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem: Heer, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En Jezus zeide tot hem: Wie gebaard heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen, want hij wist wie hem verraden zou. En daarom zeide hij: Gij zijt niet allen rein. En toen hij hun de voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, zeide hij tot hen: Begrijpt gij wat ik u heb gedaan? Tot zover deze schriftlezing. Daar zullen we zo met elkaar gaan overdenken. Er valt van alles op de grond, zie ik. Ja. Zo, nou, die bolpens die liggen hier onder eventjes. Even opdenken, hè? Die bolpen die daar liggen zo. Ja, een heel bijzonder gedeelte uit de Bijbel, vind ik, hoor. De voetwassing. En dat de Heer ons daar toch op wil wijzen. Vaak wordt deze voetwassing, die wordt dan wat verder gelozen, wast elkander dus ook zo de voeten. Dat zet zich vaak even door. En ik heb hier met opzet willen stoppen, omdat ik echt een uitleg wil geven over die voetwassing. En wast elkander de voeten, dat vraagt weer om een andere uitleg eigenlijk, zeg maar. En in het kader van onze avondmaal ook, heb ik dus gekozen voor dus het eerste gedeelte waar we met elkaar gelezen hebben. Beste mensen, broeders en zusters, het gaat vanmorgen dus over baden en over voeten wassen. Als wij in bad gaan of onder de douche, dan is het toch de bedoeling dat we ons even goed schoon willen maken, niet waar? van top tot teen. Maar dat moet je wel over het algemeen zelf doen. Of je moet dan hulp nodig hebben of krijgen, zeg maar. Maar over het algemeen doe je dat zelf. Maar, en nu komt het. Op geloofsgebied moeten mensen net zo goed schoongemaakt worden. En hier ook weer van top tot teen. Net zo normaal. Maar nu kunnen ze dat zelf echt niet doen. Daar is wel hulp voor nodig. En waarom is dat dan zo? Kijk, als wij bij Gods familie willen horen, dan moeten we niet een beetje schoongemaakt worden, maar veel meer dan dat. Dus eigenlijk een intense reiniging nodig. En dat krijg je zelf nooit voor elkaar. Van je lang zal ze leven niet. Dat komt omdat God zelf ook zo rein en zo heilig is. Dat kun je alleen bij hem horen. Je moet zelf ook rein en heilig zijn om in de aanwezigheid van de Heere God te kunnen verkeren, zeg maar. De vragen die zich nu opwerpen zijn, ten eerste, wie maakt ons dan schoon? En hoe schoon is schoon eigenlijk? Tweede vraag is, wat gebeurt er dan eigenlijk met ons? En ten derde, waar willen we gewassen worden? De drie W's, zeg maar, in wie, wat, waar. Kijk, om een goed antwoord te krijgen op deze drie fundamentele vragen over ons geloof, gaan we dus naar Johannes 13, wat we zojuist met elkaar gelezen hebben. In dit hoofdstuk zien we dat de Heere Jezus de voeten van zijn discipelen gaat wassen. En laten we die ruimte maar eens binnen gaan en naar die voetwassing gaan kijken wat er gaat gebeuren. De discipelen die zijn er al en de Heer is er ook al. En ondertussen hebben ze, ja, zeg maar, half liggend, vroeger zaten ze eigenlijk niet, ze lagen een beetje tegen elkaar aan zo, half liggend zo, zo schuin weg, zeg maar. Ik vraag me af, hoe hou je er vol? Ja, toch is het zo, ze lagen half zo tegen elkaar aan. Half zittend, half liggend, hebben ze de plaatsen op hun banken ingenomen. En of ze daarbij hun sandalen, of de kleppertjes, ik denk dat het ook niet helemaal van die mooie sandalen geweest zijn, dat zijn van die kleppertjes geweest, denk ik, met ja, een soort touwtje eroverheen of zo, nog aan hebben gehouden, dat weet ik niet. Maar geloof maar dat hun voeten ook niet meer zo fris zijn en zo schoon na uren in het stof gelopen te hebben. En er staat het wasbekken staat klaar. Dat was vroeger zo, hè? Het wasbekken, zo'n ronde grote wasbekken staat klaar. En een stenen waterkruik om dus het water in die wasbekken te kunnen doen. Die staan ook al klaar om de voeten dus te kunnen wassen. En daarna kunnen ze dus met de maaltijd gaan beginnen. En dat was de traditie in de landen. Zo gebeurde dat gewoon. De uitdagende vraag hier is, wie gaat al die voeten wassen van de discipelen? En normaal was dit het werk van, ja, van knechten of van slaven, zeg maar. Die deden dat werk. Die een beetje onder op de maatschappelijke ladder stonden, die gingen dat soort werkzaamheden doen. In ons verhaal kom je deze mensen die laag dus op de maatschappelijke ladder stonden, die kom je niet tegen. En blijkbaar zijn er ook geen andere personen in de buurt die dat werk kunnen doen. En de grote vraag hier is, Wie doet dat dan? Trekken misschien de discipelen hun neus daarvoor op? Om de voeten te wassen van elkaar? Ja, dat zou kunnen, hè? Het is wel een beetje stil bij die groep van discipelen. Ze kijken elkaar een beetje aan. Wie gaat dit minderwaardig werkje nu doen? Niemand maakt enige aanstalten. Dan kun je ook een aantal evangeliën zien. Ze hebben wat ruzie en meningsverschil onder elkaar. Wie moet dat toch doen? Dat kom je niet tegen in ons gedeelte van Johannes. Maar op andere plaatsen kom je dat wel tegen. En dat ze dus wat onder elkaar wat ruzie maken. Niemand maakt aanstalten. Wie gaat dat werk eigenlijk doen? Ja, de tijd begint wel te dringen. De maaltijd moet toch zo beginnen, nietwaar? Kijk, en dan moet je goed eens opletten. Dan zegt de Heer Jezus, die zegt in deze situatie niets. Hij wacht in deze situatie tot het allerlaatste moment. Hij geeft iedereen de kans. Maar ze doen niks. Het is ook goed dat hij dat doet. Dan hoeven de discipelen zich ook niet verplicht te voelen. Want ook dit wassen moet met liefde gebeuren. En dan tenslotte gaat er iemand staan. En dat is de Heer Jezus zelf. Hij legt zijn bovenste kleren af. En neemt een linnen doek. En doet hij vervolgens om. En daarna doet hij water in het bekken. En begint vervolgens de voeten van de discipelen te wassen. Wat is dat nou toch? Dat is voor hen werkelijk een schok. Ze voelen zich wat ongemakkelijk. Hun meester gaat warempel zelf dat vuile werkje doen. En ineens wordt het hun duidelijk. Jezus is er helemaal niet op uit om te heersen. Maar je kan zo zien dat hij dienstbaar wil zijn. Helemaal dienstbaar wil zijn. En dat doet hij ook nog eens een keer met volle overgave. En niet even voor dat moment, hè, dat hij zo dienstbaar is. Wel nee, Heer Jezus heeft hen altijd al van het allereerste begin steeds gediend en lief gehad. Dat wordt ook zo duidelijk in het Johannes-evangelie aangegeven. Hij diende hen steeds en heeft hen steeds lief gehad. Zelfs tot aan het bittere einde op Golgotha's heuvel. En dan ineens zie je een geweldige tegenstelling. Deze hoogheid, deze Heere Jezus, die wil wel buigen voor de ruziemakende discipelen. Deze majesteit en koning wil zelfs wel een dienstknecht worden voor hen en ook voor hen in het stof neerknielen. Op een gegeven moment komt Jezus dan bij Petrus om hem ook de voeten te wassen. Maar dat wil onze Petrus niet. En dan zegt hij, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Gij bij mij? Och, Peter, zegt Jezus dan. Wat ik doe, dat weet gij nu niet. Maar gij zult het later verstaan. En Petrus kan dit ook nog niet begrijpen. Want deze voetwassing is namelijk een voorafschaduwing van het komende lijden en sterven van de Heer Jezus. Het is er een symbool van. Dan wordt Jezus de grote dienstknecht van Petrus, van de discipelen, ja, van alle mensen vanaf Adam gerekend tot aan ons die in 2017 leven. Dat dit zo verstrekkend zou zijn, daar had Petrus op dat moment nog niet door en geen enkele begrip van. Maar het was de Heilige Geest die hem later daar duidelijk zou maken. Dat het zo in elkaar zat. En dat deze voetwassing plaatsvond vlak voor het paasfeest is ook zo veelzeggend. Wat een wijsheid van de Heer om dat zo te doen. En tegelijk, en dat is ook zo bijzonder, werd het avondmaal door hem ingesteld. De Heer Jezus heeft met die voetwassing namelijk een gelijkenis willen uitbeelden. Een gelijkenis. Hij, het ware paaslam van God, moest de zonden van de wereld wegnemen met zijn bloed. En zo een totale reiniging en wassing teweeg brengen. En zoals hij de voeten van Petrus wast, zo wil hij hem ook op een andere manier wassen en reinigen. En daar had Petrus nog veel meer nodig. Maar dat begrijpt onze Petrus op dat moment nog niet. En dan zegt hij, gij zult mij de voeten niet wassen in eeuwigheid. Dat is wat Petrus daar zegt. Niet in eeuwigheid. Dat is erg. Maar daarmee sluit hij zichzelf buiten het koninkrijk van God. In eeuwigheid niet gewassen willen worden, is in de zin waarin Jezus dat bedoelt en opvat, betekent ook in eeuwigheid niet zalig worden. Dat is ook dan ook de reden dat de heiland tegen hem zegt, indien ik u niet was, heb gij geen deel aan mij. En nu begint het bij Petrus wat te dagen. Hij begrijpt dat hij van al zijn zonden gewassen moet worden. En net als bij een melaatse moet hij ook gereinigd worden van zijn hoofd tot aan zijn voeten. En dan ineens is het die diepe zondebesef dat hem doet uitroepen. Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. En nu is Petrus toch wel een beetje aan het overdrijven hoor. En dat niet alleen. Maar het klopt ook gewoon niet wat hij daar zegt. Het grote genadewerk wat spoedig stond te gebeuren door Jezus, gold op voorhand dus ook al voor Petrus. Onze apostel had door zijn geloof al vergeving van al zijn zonden ontvangen. En hij was daardoor al volledig gereinigd. En daarom zegt Christus toch wel een beetje bestraffend tegen hem. Wie gebaat heeft, behoeft zich alleen nog de voeten te laten wassen. Want hij is geheel rein. Petrus was al in bad geweest. Maar had dat nog niet even door. En toen hij hun dan de voeten gewassen had en zijn klederen weer aangedaan had en weer plaatsgenomen had, zeide hij tot hen, begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Ja, begrijpen we dat. Wij ook. Ook naar ons toe. U en ik weten we wat het betekent door het bloed van de Heer Jezus en van de Heilige Geest gereinigd te zijn. We hebben vergeving van al onze zonden mogen ontvangen. We zijn innerlijk vernieuwd en geheiligd en mogen helemaal rein voor Gods aangezicht staan, bekleed met een kostbaar wit kleed. Ja, die is wel duur betaald door de Heer Jezus. Maar wij kunnen die gratis krijgen. En dat is zo wonderlijk, hè? Zo onbegrijpelijk. En dat komt omdat God ons dan aanziet op een manier alsof hij Christus in ons zag. En dat betekent nogal wat. Zonder zonde zijn. Kijk, en dat is de juridische, ik zet er tussen aanhalingstekens hoor, Dat is de juridische positie van elke gelovige bij goddelijke wet geregeld, zeg maar. Daar kan niemand ook iets aan toe of afdoen. En dat is ook de onvoorstelbare zegen die naar ons toestroomt vanaf Golgotha's kruis. Door het geloof kan een ieder radicaal gereinigd worden. En onze Heer vergeeft ons niet alleen bepaalde gedeelten, of nog iets meer, maar hij vergeeft werkelijk alles. Het is allemaal zo onbegrijpelijk, hè? Maar toch ook zo groot, hè? Dat we met elkaar mogen delen vanmorgen hier. Want als we één met de Heer Jezus willen zijn, ook één in zijn dood. Heer, ik ben met u begraven. Ik wil met u begraven worden. Dan mag je ook met hem opstaan tot nieuw leven. Ook dat kan. En dat betekent nogal wat. Eén zijn met zijn kostbaar bloed. Eén zijn met zijn verbroken lichaam. Kijk, dan heeft er een totale reiniging plaatsgevonden. En wij kunnen onszelf nooit zo schoon wassen, met welke schoonmaakmiddelen wij ook zouden gebruiken. Dat is onmogelijk. Met andere woorden. Wij moeten ons helemaal onderdompelen in de Heere Jezus. Voor die totale wasbeurt. Met andere woorden, we moeten het bad van de wedergeboorte in. En Petrus had dat al gedaan. En voor ons is dat ook gewoon nodig. Als we gewassen zijn door zijn bloed, mogen we alles met Jezus delen. Omdat hij al het zijne tot het onze gemaakt heeft. En dat is werkelijk heel veel. Rein en zonder schuld voor God mogen staan. Als Jezus. Weten dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat het graf eens opengebroken zal worden en dat dan het vergankelijke onvergankelijke is geworden. Immers, zo is het ook met Jezus gegaan. Was dat een geweldige rijkdom toch? En hoe komt dat zo? Omdat Jezus in zijn grote liefde al het onze, en dat is onze zonder schuld en onze vuilheid, zeg maar, al het onze tot het zijne gemaakt heeft. Het wonder van de grote reiniging die plaatsvond daar aan het kruis van Golgotha, is dat die enorme schuldenlast van onze schouder echt is verwijderd. Het is ervan afgenomen. En nu moet u goed opletten. Goed opletten. Ondanks dat er onder dat witte kleed van ons nog steeds dat zondagshart klopt, die de neiging heeft elke dag opnieuw weer in de fout te gaan. Begrijpt u nu waarom dat het zo nodig is om deze smet ook weg te wassen? Dat bedoelde de Heer Jezus dus ook te zeggen met die voetwassing. Inderdaad, die gebaat heeft en daardoor helemaal gereinigd is, heeft het nog wel nodig dat de voeten gewassen worden. Naast het kruis der verzoening moet het wasbekken staan van de dagelijkse reiniging. We hebben een zaligmaker nodig die eens voor ons stierf, jawel. Maar we hebben ook een zaligmaker nodig die leeft en ons steeds weer wil reinigen. En zo iemand is Christus, die in de paaszaal met het waterbekken rondging, niemand oversloeg, maar in zijn grote liefde boog bij Petrus, maar ook bij een Judas Iscariot. Kijk, en die zaligmaker die buigt nog steeds vanaf de troon der genade naar allen die hem kennen, om hen elke dag opnieuw weer te reinigen door zijn Heilige Geest. Moeten wij ons daar dan tegen verzetten, zoals Petrus dat deed? Of nog erger, onze voeten gaan terugtrekken? Nee toch? Het enige wat wij hebben te doen is onze bezoedelde en besmette voeten toevertrouwen aan zijn almachtige handen. Wat betekent dat dan in de praktijk van elke dag? De Heer wil dat wij onze schuld dagelijks voor hem open zullen leggen in het gebed. Hem eerbiedig vragen om al dat vuil. Ja, dat klinkt een beetje negatief hoor. Al dat vuil, maar zonde is in de ogen van de Heere God. Die heilige Heere God is dat gewoon vuil is dat. Hem eerbiedig vragen om al dat vuil weg te nemen wat hem in feite zo onteert. Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid of zo. Dat je naar believen wel of niet opvolgt. En als we echt te denken, het zit wel goed met mij. Ik heb mij toch eens gebaard. Dus ben ik toch helemaal rein. Ik ben eens bij Golgotha geweest. En daar ben ik toch voor altijd schoongewassen. En aan mij zit toch geen vlekje op rimpeltje meer. Ik doe natuurlijk wel eens verkeerde dingen. Maar dat speelt nu toch geen rol meer. Kijk, dan hebben we het allemaal niet goed begrepen. In 1 Johannes 1 vers 8 staat: indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Waar staat er in de Bijbel dat men Gods kind kan zijn en tegelijk de zonde mag toelaten? Dat kan toch niet? God ziet de gelovige aan zoals hij Christus aanziet. In die zin zonder vlek of rimpel. Geweldig zou ik willen zeggen. Maar dat is een groot verschil. De Heer Jezus was zonder zonde. En wij zondigen nog iedere dag. En daar kunnen we niet achterloos aan voorbij lopen. Vandaar dat het zo belangrijk is dat de Heer Jezus ons steeds weer moet reinigen. En als we dit niet willen, ja, dan kunnen we wel gered zijn, maar dan ervaren we niet die innige band met onze Heer en Heiland. Het blijft allemaal een beetje op afstand. Jesaja 59 vers 2 zegt het zo: maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God. En uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij niet hoort. Je bent wel kind van God, daar gaat het niet om. Maar als je steeds zonde doet en je laat dat maar toe in je hart, en je vindt het allemaal prima, en dan kan de Heer zich een klein beetje verbergen voor je. Dan is het een beetje afstand gekomen als het ware. Hij wil je zo graag naar je toe trekken, maar jij beslist en jij zegt eigenlijk van: ja Heer, ik doe gewoon wat ik doe. En ja, het kan wel niet door de beugel heen en u wil het wel niet, maar ja, ik doe het toch. Of je doet het onbewust, of hoe dan ook. Maar de Heere God, die ziet dat. Hoe wij daarmee omgaan. Of wij bereid zijn elke dag, Heere, wilt. Dat doen mijn vrouw en ik ook hoor. Elke dag, Heere, u hebt ons vandaag gezien. U hebt ook gezien waar we verkeerd gedaan hebben. Ook waar we misschien hadden moeten doen, waar we ook niet gedaan hebben. Wilt u ons dat vergeven van deze dag? Heere, en wij weten gewoon, uw bloed reinigt ons dan van al dat soort dingen. En dan zeggen we amen. En we danken de Heer daarvoor dat hij zo'n geweldige God is die ons de zonde wil vergeven, ook in deze. Luther heeft eens dit gezegd. De duivels, zei Luther toen, die zorgt er wel voor dat een christen die op weg is naar de hemel niet altijd schone voeten houdt. Na het baden, in het bad van de wedergeboorte, moeten we elke dag dus weer onze voeten laten reinigen. Na onze rechtvaardiging, rechtvaardigmaking zeg maar, moet onze heiligmaking volgen. In Hebreeën 12 vers 14 kunnen we lezen: jaag naar de vrede met allen en naar de heiliging. zonder welke niemand de Here zal zien. Daar schrik ik wel een beetje van. Dat is belangrijk. Kijk, die heiliging die moet een onderdeel worden van ons leven. En we mogen daar niet passief in zijn. Als God in iemand werkt, dan kan het niet anders of iemand gaat dan zelf ook aan het werk vanuit de houding. Wat wilt gij dat ik doen zal? Het begrip heiliging die heeft wat een negatieve klank gekregen in de volksmond. Niemand die wil graag voor een heilig bondje uitgemaakt worden, toch, hè? Nee, zo is het hier niet bedoeld. Heiliging betekent hier dicht bij de Heer willen leven. Steeds meer op Hem willen lijken. En in die zin zijn we dan ook anders, apart gezet. Gij geheel anders. Kijk, en dan danken we Hem voor het feit dat we vrij van elke schuld mogen leven voor zijn aangezicht. Maar we danken Hem er ook voor dat Hij als teken daarvan ons dat prachtige bruiloftskleed heeft gegeven. En mocht die toch eens bezoedeld worden, dan mogen we dat kleed als het ware weer bij de Heere Jezus brengen. En Hij was dat weer helemaal schoon. Wat is dit toch een prachtig mooi lied. Oh, happy day. Oh, happy day. Toen Jezus heeft weggewassen al mijn zonden. Oh, happy day. De Heilige Geest en het Woord van God kunnen ons alleen maar overtuigen van dingen die niet goed zijn. En hoe dichter wij bij de Heer leven, des te meer willen we daarmee ook in het reine toch komen. En wie zo in het leven staat, God zo vereert, zo iemand wordt door Hem ook vereerd. En als een kostbaar klompje puur goud tegen zijn eeuwig licht gehouden. Inderdaad, daar is geen smetje meer te zien. Amen. We willen zo met elkaar gaan zingen. En dat is lied 372. Ik weet niet hoe het gaat met de collecten. Maar ik denk dat we wel een collecte kunnen houden. Er was nog geen collecte geweest, hè? Dus twee in één keer in dit geval dan, zeg maar. Ja, ja.